Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
Vroeger, toen ik klein was, wilde ik altijd astronaut worden. Totdat ik erachter kwam dat je daar super fit voor moet zijn. En toen ook nog op mijn zesde bleek dat mijn gezichtsvermogen wat te wensen overliet, gaf ik het als kleine, blinde, mollige Chinees maar op. Maar nu, na het jarenlang te hebben moeten doen met oude afleveringen van Star Trek en Battlestar Galactica, is er eindelijk weer een nieuwe space race. En deze keer doen veel meer landen mee, ook China. Afgelopen maand lanceerden de Chinezen hun eerste raket naar de maan. Het was al de 22e ruimtemissie dit jaar. In deze aflevering daarom de vraag: gaat China de ruimte domineren? Mijn gasten deze aflevering zijn sinoloog Maaike de Wijs, Jeroen Rotteveel, directeur van ruimtevaartbedrijf ISIS Space, en Mark Klein-Wolt, directeur van het Radboud Radiolab. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Mark, jij werkt dus bij het Radboud Radiolab. En jullie hebben meegewerkt aan de lancering van een Chinese satelliet aan de achterkant van de maan. Wat was de rol van het Radboud Radiolab daarin?
We hebben wetenschappelijk gezien de leiding over dat project. In dat project zitten eigenlijk drie partners. Er zitten ISIS Space, waar Jeroen directeur van is. Het Radboud Radiolab en ASTON, de organisatie voor radioastronomie in Nederland. En we hebben eigenlijk alle drie een ander soort rol gehad, of aanvullende rol gehad in het project. Wij waren vooral verantwoordelijk voor het de radioantenne, het digitale deel ervan. ASTON was meer voor de antennes en het analoge gedeelte. En ISIS was meer voor alle andere dingen, wat best wel veel was. En vooral ook de misschien wel het belangrijkste, de fysieke connectie naar het Chinese instrument of de Chinese satelliet toe. Dus dat was een beetje hoe de rolverdeling was.
Ja, Jeroen, dus jij zat eigenlijk het dichtste bij de Chinese technologie, als ik het zo hoor van Mark. Hoe zou jij jullie samenwerking omschrijven?
Nee, inderdaad, dat klopt. Dit was een wetenschappelijke missie. Hè? Dus een wetenschappelijk instrument van Nederland dat aan een Chinese satelliet gekoppeld moest worden. Dus alle interface stukjes, dat kwam eigenlijk op ons bordje terecht. Dat was een groot deel de technische interface, dus stroomvoorziening, datavoorziening tussen het experiment en de satelliet. Maar er zit natuurlijk ook een heel stukje technische communicatie bij, waar ook de andere partners en zeker Mark een grote rol in hebben gespeeld. Maar onze hoofdrol daar was inderdaad zorgen dat de Chinese satelliet, die op een heel andere ontwerpmethodiek geschoold was, kan praten met het Nederlandse instrument. En dat het ook op zo'n manier ontwikkeld en gebouwd werd, dat het geaccepteerd werd als experiment op die Chinese satelliet.
Hey, en Maaike, we hebben hier dus aan één Chinees programma twee Nederlandse bijdragen. Jij bent sinologe. Zou je dit voor mij kunnen duiden? Hoe interessant is Nederland of hoe belangrijk is Nederland op dit gebied voor China?
Ik denk dat meer het geval was dat nu voor dit programma de NASA en de ESA waren redelijk terughoudend vanwege de angst voor diefstal van technologie. Maar dit Nederlandse project gaf ze toch een mogelijkheid om eigenlijk meer wetenschappelijke resultaten te behalen. Ik denk dat het veel interessant maakte voor de Chinese kant.
Ik denk dat, zeg maar, waarom het voor China wel interessant was om met ons in zee te gaan. Dat was overigens niet alleen mijn initiatief dat voor elkaar heeft gekregen. Dat is toch echt wel een gezamenlijke effort geweest. En dat kan ook niet anders, maar dat was gewoon best wel ingewikkeld. Maar ik denk dat voor de Chinezen het interessant is dat onze kennis over ruimte of over radioastronomie. En dat was, zeg maar, kennis die zij wel graag wilden hebben. Of waar ze graag met ons over willen samenwerken. En ik denk dat het een daar een beetje om te doen was. En ook, je ziet wel dat de Chinese ruimtevaart steeds meer probeert om in hun programma meer ruimte te bieden voor westerse samenwerking. En dit was voor hun een makkelijke manier om dat eens uit te proberen. Dus het was ook een beetje een probeersel. Ik weet niet hoe Jeroen daar tegenaan kijkt, maar zo heb ik het wel een beetje ervaren.
Ja, dit was natuurlijk, ruimtevaart is prestige. En dat was het vanaf het begin. Deels militaire space race, maar ook wel een stuk prestige. En ik denk dat dit project ook wel mee heeft gespeeld. Want deze kans, die deed zich voor tijdens het staatsbezoek van de koning aan China. Waarbij er honderden samenwerkingen getekend werd. En ook een samenwerking tussen de Nederlandse overheid en China bilateraal rondom ruimtevaart. Ik was daar toen zelf ook bij. En we hadden een hele lijst met mogelijke samenwerkingsgebieden gedefinieerd op het gebied van ruimtevaart. En deze werd eigenlijk door de Chinezen als opportunity gezien. Er stonden eigenlijk veel belangrijkere onderwerpen urgenter, zoals bijvoorbeeld gezamenlijk klimaatonderzoek. Maar toevallig waren ze met die maanmissie bezig en hadden wij een idee om radioastronomie rondom de maan te doen. En dat viel heel erg goed samen, waarbij er nog tijdens het staatsbezoek een eerste stap gemaakt kon worden. En dat zien wij wel vaker. Wij doen met ons bedrijf veel zaken in Azië, waar ja, ruimtevaart toch onderdeel is van diplomatie en geopolitiek. Dus daar en zeker omdat het een fijn onderwerp is. Hè, de radioastronomie, het ontstaan van het heelal, dat is een onderwerp dat is puur wetenschappelijk. Daar valt goed over samen te werken, ondanks dat er op technisch gebied, zoals al gezegd wordt, af en toe ook wel wat barrières zijn. Maar vanuit de pure wetenschap is dat makkelijker dan dat je in de scheepvaart zit, of als dit met onderzeeboten te maken zou hebben.
Of communicatie. Of ja, het heeft weinig politieke lading en er deed zich dus eigenlijk een praktische kans voor om het direct toe te passen.
Inderdaad, een enorme kans. Zo vaak krijg je het niet aangeboden van wil je misschien mee naar de achterkant van de maan. Mij nog maar één keer gebeurd de afgelopen 15 jaar. Dus ja, dat was wel een hele mooie kans die daar zo aangeboden werd.
Nou, het past ook wel mooi bij de Chinese droom die Xi Jinping zo wil stimuleren. Ja, wat past er nou meer bij je droom dan naar de sterren te gaan?
Nou ja, ik denk dat de maan voor de Chinezen ook een symboliek heeft, een symbolische betekenis heeft. Dus dat een hele maanprogramma is genoemd naar de Chinese maangodin. Dus die symboliek is natuurlijk gewoon heel belangrijk volgens mij in de Chinese cultuur. Want dat weten jullie beter nog dan ik, denk ik. Dus dat kwam ook goed uit.
Ja, is dat zo? Hoe belangrijk is het verhaal, Maaike?
Ja, je merkt dat bij het hele Chinese programma, dat ze zowel in de naamgeving als in de dingen eromheen. Dus bijvoorbeeld toeschouwers bij de lancering. Ik heb al beelden gezien dat het echt gewoon een hele velden vol staat. Eigenlijk wat je normaal gesproken, nou ja, in Amerika zie je het natuurlijk ook wel een beetje. Maar het lijkt of dat in China nog veel meer gestimuleerd wordt. Ja, en dat je hebt ook bijvoorbeeld een heel muziekprogramma wat ze er dan omheen verzinnen. Dus de muziek, klassieke muziek die ze dan meesturen ook met satelliet en dingen. Dat is wel wat bijzonder. Ze maken er iets heel romantisch deel van.
Ja, want Mark, de belangrijke spelers nu zijn NASA, ESA, China, nou dan nog een aantal kleine landen. In hoeverre speelt ruimtevaart voor die landen een andere rol dan voor China? Als je hoort wat Maaike zegt over het grote verhaal, de droom, de romantisering. Hoe is dat anders in die landen?
Oh, dat is wel een interessante vraag. Ik weet eigenlijk niet of het anders is. Want het is volgens mij, de ruimtevaart is iets, denk ik, wat tot verbeelding spreekt en wat een bepaalde droom is, zeg maar, voor mensen. En het, wat Jeroen net ook al zei, het heeft ook heel vaak met prestige te maken. En dat zie je dat in China ook. Hè. China wil gerekend worden tot de grote wereldmachten en is misschien wel een van de grootste wereldmachten. Die willen dus ook laten zien dat ze op het gebied van ruimtevaart meetellen. En Amerika heeft natuurlijk een enorme historie met alle maanlandingen en wat ze verder nog niet gedaan hebben. En China wil zich daaraan meten. Kijk, binnen Europa, daar wordt er eigenlijk veel meer, ja, bijna gepolderd. Dus dat is vaak wat lastiger. Maar in die zin is, denk ik, hoe China nu is, Op dit moment in de ruimtevaart lijkt het misschien een beetje op Amerika tijdens de periode van het Apollo-programma. He, dat ze dus al in een korte tijd heel veel dingen proberen te doen. En ja, dat is mooi om daar nu, dat wij daar ons, zeg maar, ons graantje van mee kunnen pikken.
En Jeroen, jij, net hadden we het er ook al even over dat er steeds meer ruimte komt in de Chinese programma's, ook voor westerse samenwerking. Hoe ziet dat eruit?
Ja, dat is heel divers. Eigenlijk is de ruimteindustrie in China enorm competitief. Er zijn wel allemaal overheidsinstituten, maar zoals ik dat de afgelopen 10 jaar heb ervaren, zijn ze heel veel competitiever dan eigenlijk Europa of de VS, waar het toch veel politieker is op projectniveau.
Waar merk je dat aan, die competitie?
Nou, er zijn 7 of 8 verschillende draagraketten om Chinese satellieten of taikonauten of andere dingen de ruimte in te krijgen. En daar wordt echt competitief op geboden door verschillende instituutslijnen. En ze heten allemaal Lange Mars, maar die kunnen uit de Beijing-tak of de Shanghai-tak, om het even heel erg zwart-wit neer te zetten, komen. Europa is toch veel meer consensus bouwen. We zijn daar kleiner. En daar moet het dus hebben van polderen, omdat de grote paraplu van trots op zo'n programma en als demonstratie van economische, technologische en wetenschappelijke vooruitgang, dat zijn we in Europa en ook in de VS wel een beetje kwijtgeraakt. En in China, maar ook andere delen van Azië, India's, dat is ook zeer veel mee. Men wil laten zien dat ze het kunnen. En dan zie je dus nu in die competitie dat losse instituten dus ook een concurrentiepositie willen verbeteren door dan soms specifiek te teamen met partijen uit het buitenland om zo te laten zien dat zij een betere propositie hebben. Ik vind dat wel interessant. Ik moet ook zeggen, de private ruimtevaart in China, net zoals in India en in Japan, zwaar gepromoot vanuit de ruimtevaartorganisaties, omdat start-ups en MKB's daar niet echt een Indiaans of een Aziatisch ding is. Daar zijn ze veel sneller in dan bijvoorbeeld in Europa. Dat als men daarvoor gaat, dan gaat men er ook echt voor. En ik vind die ondernemersgeest die er eigenlijk ook bij alle instituten leeft, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Dat is dat wat Mark zei, het pionieren, het voor het eerste keer dat doen, man on the moon-achtige programma's van de jaren 60 in de VS. Dat zie je daar met alle industrialisatie en trots door de hele keten heen. Zie je in Azië wel terug. En in Europa zijn we dat een beetje kwijtgeraakt. Daar hebben we ministers gehad die ruimtevaart duur vuurwerk noemden. In plaats van het bewijs dat je hoogtechnologisch meetelt in de wereld. En dat vind ik daar wel heel mooi. Iedereen heeft een enorme drive. Of dat nu een tweedejaars student aan een aerospace engineering school is. Of een wetenschapper. Of een iemand uit de ruimtevaartindustrie of een politicus. Iedereen heeft een enorme drijf om dat te demonstreren dat ze dat kunnen. En dat helpt enorm.
Ik krijg helemaal een Star Trek gevoel als ik jou zo hoor praten, Jeroen. Echt inderdaad, er pionieren, nieuwe dingen doen. Ik kan me voorstellen, werk jij liever samen met de Chinezen dan met de Europeanen?
Dat is een interessante vraag. Ik denk, wat ik vervelend vind in hoe de traditionele ruimtevaart in Europa is ingeregeld, is dat industrie, bedrijven opdrachten krijgen naar rato van hoeveel hun land inbrengt in het grotere ruimtevaartprogramma. Dus niet zoals in de EU, waar alles op een grote hoop gaat en dan competitief, maar het ESA-ruimtevaartdeel, daar zit nog heel veel industriepolitiek-achtige dingen aan. En dat vertraagt, dat zorgt voor niet de meest efficiënte constellaties en zo. En als je daar dus buiten opereert, of dat nu commerciële ruimtevaart in Europa is, commercieel in de VS, of bilateraal met andere landen, dan krijg je een andere dynamiek. Dan krijg je meer de kans om je toegevoegde waarde te bewijzen en daarop geselecteerd te worden, in plaats van, oh ja, in dit grote project doet Nederland mee voor 3,5%, dus we moeten ook vinden voor de Nederlandse bedrijven en instituten. dat stukje vind ik vervelend. En dat houdt innovatie tegen. Daar wordt polderen maakt je niemand enorm boos, maar er komen ook nooit briljante oplossingen uit voort. En als ondernemer vind ik dat wel vervelend.
Hey, en Mark, jullie zijn vanuit de wetenschap natuurlijk op zoek om dingen voor de wetenschap te doen. En in feite kan je daarmee kiezen met welk ruimtevaartprogramma je in zee gaat. Hoe maak jij die afweging? Herken je wat Jeroen zegt? Of gaat het jou om iets anders? Of moet je doen wat de overheid zegt? Kan natuurlijk ook.
Nou, het grappige is dat je zou denken dat als dat je NASA en ESA hebt en je hebt Roscosmos in Rusland en China, noem maar op, dat het lijkt alsof we een keuze hebben, maar die hebben we niet. Hè? Dus het is om een lift te krijgen naar bijvoorbeeld de maan, waar wij bijvoorbeeld al, ik denk al wel meer dan 20 jaar naar op zoek waren en wij waren niet de enige. Dat komt niet zo vaak langs. Dus je hebt niet echt een keus. Maar wij hebben wel, ik denk, heel bewuste keuze gemaakt om met China deze stap te maken. Omdat China ons als enige ons die kans bood. En we waren al in gesprek met bijvoorbeeld de Russen. En we waren al langer met natuurlijk de Europese ruimtevaartorganisatie aan het praten. Maar ja, dan sneuvelden bijvoorbeeld de maanplannen een paar jaar geleden. Omdat er dus, Jeroen hint er al op, politieke gesteggel is tussen landen. En dan af en toe sneuvelt er dan een programma. En dat is wat er gebeurt. Dus er sneuvelt een programma om politiek of financiële redenen. Dat heeft helemaal niks met ambitie of trots of wat dan ook te maken. En dat is gewoon heel erg jammer. Dus ik was heel blij met die kans om het met China te proberen.
Hey, en Maaike, als jij dit zo hoort, hè, de honger die Mark en Jeroen beschrijven van China en zeg maar even, ik sla hem even plat, het poldergesteggel wat je dan ziet in Nederland en Europa. Waarom denk jij dat China zo'n haast heeft? Waarom is daar die drive zo sterk, denk jij?
Nou, ik denk, een belangrijke reden is natuurlijk dat China zich heel erg wil laten gelden als wereldmacht. En in China heb je ook wel het voordeel ergens dat je hebt daar niet zo erg de versplintering in politiek. En je hebt ook op het moment dat de overheid beslist daar moet een weg komen, dan komt die er gewoon klaar. En als de overheid beslist daar moet geld voor komen, dan komt het er gewoon klaar. Dus die hele uitgebreide discussies, dat omdat je dat daar veel minder hebt, dan durf je ook eigenlijk wel meer te dromen.
Is democratie slecht voor ruimtevaart, denk jij?
Dat kan het denk ik wel zijn, ja. Ja, dat uiteindelijk, het maakt je heel erg afhankelijk van hoezeer de overheid durft budget vrij te maken. Want uiteindelijk, je moet het dan ook wel weer uitleggen aan je kiezers. En dat probleem heb je in China gewoon niet. Want je hebt gewoon geen kiezers.
Ja, maar dat heeft dan toch niks met de vorm van je hoe je land georganiseerd is te maken. Want het heeft ook gewerkt in de VS in het Apollo-programma. En daar was gewoon een gewone democratie. En, dus het, waar het om gaat volgens mij is dat wat jij omschrijft, dat als je zoals China georganiseerd is, één partij, één grote leider met een heel duidelijk plan. Dat helpt, als zeker voor de ruimtevaart, als de ruimtevaart onderdeel is van het plan.
Ja, dat is zo. Ja.
Maar als de ruimtevaart niet onderdeel was van het plan, dan hadden wij dit niet kunnen doen.
Ja, dus volgens jou is het meer de visie.
Ja, dus, ja, het is de visie die helpt en het systeem achter bij China, dat helpt. Hè? Dat is heel duidelijk. Er was bijvoorbeeld een deadline gesteld of een datum gezet al 2 jaar voor de lancering. Nou, die is ook exact gehaald. daar zorgen ze wel voor.
Nou, ik denk dat hoe het is ingeregeld, het systeem erachter, is eigenlijk heel technocratisch. We hebben bij ons op het bedrijf zowel de baas van de Chinese ruimtevaartorganisatie op bezoek gehad, omdat we dit project hadden, en die van de Europese ruimtevaartorganisatie. Maar de directeur-generaal van de Europese ruimtevaartorganisatie is een politicus. Oud-minister van Economische Zaken. Want het is een politieke job. Dus als de baas van de Chinese ruimtevaartorganisatie, dat was een mechanical engineer. Dat was Dat was een technocraat en die wilde gewoon ook overal aanzitten en weten hoe het werkte. En dat merk ik wel. Daar zitten echt mensen die geloven in de maakbaarheid van alles. En ik denk dat daar ook wel enorm bij helpt. Dat past een beetje bij mijn Delftse achtergrond. Hè, van hoe moeilijk kan het zijn? Dit moet je dan toch gewoon gaan oplossen. Dat helpt wel als je zo'n droom hebt om het dan ook te verwezenlijken. En dan is die connectie snel gemaakt.
En merk jij dat ook op de vloer? Als jij, zeg maar, jij werkt dagelijks met de Chinezen samen om te zorgen dat die Chinese systemen kunnen praten met de Nederlandse. Is dat ook anders als je met de Chinese partij werkt dan als je bijvoorbeeld met de Amerikanen werkt of andere Europeanen?
Daar zit het dan toch wel. Het middenlevel is dan net weer wat anders ingeregeld. Ik denk dat het, als je kijkt naar de Chinese ruimtevaartsector, hebben ze het aan de top vaak wat beter ingeregeld. Met een betere visie, grote programma's die ook kunnen rekenen op 20 jaar funding zonder dat er verkiezingen roet in het eten gooien. Maar op projecten en zo is het nog wel een erg hiërarchisch systeem. En dat maakt samenwerken nog wel lastig. Met een Europese of een Amerikaanse partij in een samenwerking kan je op ieder niveau makkelijk met elkaar communiceren. In China en ook in Rusland is dat wat meer dat de highest ranking persoon in de Kamer die voert het gesprek. En dat is in technische discussies niet altijd het slimst. Je moet mij niet aan de tafel zetten om dan de software te laten discussiëren.
De top van de Chinese overheid gelooft dus in de maakbaarheid, de bereikbaarheid van hun droom. Ook als die droom iets gigantisch is, zoals het bereiken van Mars. Alles kan, als je daar maar geld en tijd voor vrijmaakt. Het doet me denken aan toen ik in groep 6 heel slecht bleek te kunnen hoofdrekenen. Het idee dat ik daar misschien wel eens geen talent voor zou kunnen hebben, was voor mijn moeder onacceptabel. En dus werden er elke middag sommen gemaakt met een klokje ernaast, want het moest ook nog wel een beetje snel. En 10 jaar later studeerde ik af als natuurkundige. Kun je alles bereiken als je maar genoeg investeert? Ik weet het niet, maar ik ben in ieder geval blij dat ik heb durven dromen, ondanks die onvoldoendes op de basisschool. Maar dat vind ik dus heel interessant. Ik ben benieuwd, Maaike, hoe jij dit ziet. Want eigenlijk zie je dan op het hoogste niveau in China, zie je juist die ondernemersdrang en het echt het empoweren van technische mensen. En dan op het lagere niveau zie je juist weer het tegenovergestelde. Namelijk eigenlijk dat de politieke positie het belangrijkst is. Waar komt die tegenstelling vandaan, denk jij?
Ik denk dat meer de Chinese maatschappij als geheel zo functioneert dat nou ja, het maakt niet eens zo heel veel uit in welke bedrijfstak je zit. Dat die hiërarchie heel belangrijk is om een bedrijf te kunnen laten werken. En dat ervaar ik ook op het moment dat je bijvoorbeeld daar gaat studeren of wat dan ook. Dat je heel erg moet eerst 6 kantoortjes langs om 6 stempels te halen. En dan vervolgens kun je pas door. Dat is meer een maatschappelijke structuur die gewoon heel belangrijk is. En die eigenlijk door alles doorweven is. Eigenlijk nog vanuit de Confucianistische traditie. Dat merk je gewoon heel sterk terug. En dan heb je inderdaad geluk als er bovenaan wel mensen staan die hetzelfde idee hebben als jij. Maar zoals je er naartoe communiceert, stel dat jij onderaan de ladder staat, bij wijze van spreken, dat je dan ook een idee moet presenteren, meer alsof het hun idee is. En dan heb je veel meer kans dat het geaccepteerd wordt dan als jij zegt van, goh, ik heb een leuk idee, moet je eens horen. Het hele kijken naar de groep en naar de hiërarchie, dat is gewoon heel belangrijk, puur vanuit de Chinese cultuur.
Hey Mark, ik zie jou knikken. Heb je dat in de praktijk ook meegemaakt?
Ja, meerdere keren. Nou, dit is inherent aan het systeem. Hè? Dus hoe lager je in die structuur komt, hoe meer mensen naar boven gaan kijken. Van, doe ik het wel goed? Ik moet het wel goed doen. Ik moet wel zeggen wat de baas wil. En hoe lager je zit, hoe meer tussenlagen je hebt. Dus hoe moeilijker het wordt. Dus de flexibiliteit vind je eigenlijk meer bovenaan. Maar ik moet ook zeggen dat ja, wij hebben zelf, en dat kan Jeroen volgens mij ook wel beamen, ook een aantal keren ook toch wel heel veel flexibiliteit gevonden in de samenwerking met de Chinezen als je gewoon op engineering niveau zit. Dus als het ons team in China was en er ging iets mis, dan werd er ook heel snel weer een oplossing gevonden. En dat vond ik wel weer heel mooi aan de Chinese manier van werken. Dat kwam voor mijn gevoel. Het feit dat je geen gezichtsverlies mag leiden, dus dat je eigenlijk niet een fout wil toegeven, het daarover wil hebben, dat je, dan hou je dus heel veel opties open en heb je dus eigenlijk altijd een alternatief als er een probleem zich voordoet. En er zijn zelfs gewoon kabels doorgeknipt vlak voor de lancering waar we bij konden. En dat bij ESA en NASA was zeker nu niet meer gebeurd. Weet je? Dan was het project jaren vertraagd. En hier werd gewoon gezegd, oh, dan de knip, dan doen we het daar. En wij stonden erbij te kijken van, wat gebeurt hier nou?
Maar Jeroen, ik spreek even de techneut in jou aan, zeg maar. Aan de ene kant kan ik me voorstellen dat het hartstikke gaaf is dat op het laatste moment gebeurt. Maar ga je dan nog wel met gerust hart die lancering in?
Nou, dat is wel een beetje, Mark kent ons ook, dat is een beetje onze werkwijze ook. We zitten nu ook weer met een team in Frans-Guyana, waar we voor een Vega-lancering wat voorbereid hebben. En ja, flexibiliteit en dat gecalculeerde risico durven nemen, dat is wel heel belangrijk. En dat richten we anders bij ons in de new space, in het Westen zit dat veel meer bij het empoweren van individuele ingenieurs, technici die dat dan mogen doen. Wij hebben dat ook vaak nog wel. Even een dag voordat we moeten verschepen, nog even een kabeltje vervangen. In China hebben ze het op een andere manier ingeregeld, maar hebben ze die flexibiliteit daar wel in. En dat is juist dat mooie dat ik ervan vind. Ruimtevaart, ook al bouw je 1000 satellieten per jaar, dat zijn geen auto's waar je er 1 miljoen per jaar van maakt. Dus je moet altijd flexibel blijven. En inderdaad, als je wat angstig wordt, als je die trots kwijt bent en die drive om het te moeten halen, dan zeg je, ja, we kunnen ook toch even 3 vergaderingen plannen, zodat het niemands beslissing is. Ja,
dat niemands schuld is ook.
Dat is vervelend. Kijk, het is wat hiërarchischer. De techneut op de werkvloer stelt het voor, maar moet het inderdaad pitchen zodat zijn baas de beslissing maakt, maar er wordt wel besloten.
Mark en Jeroen, als ik jullie zo hoor praten, dan denk ik bijna, jullie moeten gewoon Chinees worden, want jullie vinden het daar veel leuker. Zijn er ook momenten dat je, het is toch lastig, wat Maaike aan het begin al even ophintte, Westerse landen vinden het toch vaak spannend, hè, om op dit gebied samen te werken met China. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, ik denk liever in kansen dan in beperkingen en bedreigingen. En ik zie dat daar veel kansen zijn. We hebben te maken met, en dat geldt niet alleen voor China, maar ook voor andere ruimtevaartlanden zoals een Rusland bijvoorbeeld. Niet alles kan en mag. Dat is trouwens andersom nog veel ingewikkelder. Wij hebben geprobeerd Chinese raketten te exporteren, zodat we ze bijvoorbeeld vanuit Europa of ergens anders met werkende Chinese raketten de ruimte in kunnen. Maar die beschermen hun intellectueel eigendom ook veel meer. En dat is natuurlijk juist nu, hè, we beginnen wat meer polarisering te krijgen in de wereld, wordt ruimtevaarttechnologie ook weer wat dichter bij de borst gehouden. En er is een hele periode geweest waar dat heel open was. De Amerikanen hebben telecomsatellieten vanuit China gelanceerd, de ruimte in, onder Clinton. Maar de afgelopen 15, 20 jaar is dat weer wat uit elkaar gedreven. Dus ja, ik zie veel kansen. Ze hebben raketten, ze lanceren veel en ze lanceren op tijd. Dat is vrij uniek. Inderdaad, een dag vertraging. We hebben het met andere lanceringen buiten dit project 2 keer gehad dat ze de lancering vervroegd hebben. Dat hebben we echt nog nooit ergens anders gezien. Dus ze zijn wat dat betreft erg betrouwbaar. Alleen in het huidige geopolitieke speelveld kan er nog niet alles. Maar er is mij nog wel veel aangelegen om vanuit handelsland Nederland, de positie die wij hebben om daar makkelijk mee om te kunnen gaan, om dat lijntje nog wel open te hebben. En als daar meer kansen komen, die te pakken.
En Mark, zijn daar regels voor of bepaal je dat zelf en bepaal je dat van tevoren? Of is het er komt een vraag en je moet iedere keer bedenken, ga ik antwoord geven of niet? Hoe werkt dat in de praktijk?
Ja, dat is, ja, dit is echt het ik denk dat dit een van de allermoeilijkste dingen was, die we zeg maar gaandeweg het project ook, ik denk aan beide kanten geleerd hebben, zowel de Chinese als de Nederlandse kant. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we wel de essentiële informatie met elkaar kunnen delen, zonder dat er mensen helemaal in paniek raken? En ook zonder dat we... Zeker, ik kijk even naar de kennis die bij ISIS zit en die bij ons zit, zonder dat wij essentiële kennis zomaar weggeven. He, dus je moet, ze moeten wel jou nodig blijven hebben. Dus er moet een goede balans in zitten in wat je deelt en wat je terugkrijgt. Maar ja, in het begin was dat denk ik heel lastig. En heeft het heel lang geduurd voordat we de juiste informatie van hun kregen. En ook voordat wij dan weer de juiste informatie teruggaven. Maar gaandeweg het project, terwijl het vertrouwen in het project en in elkaar steeds verder groeide, werd dat steeds makkelijker. En ja, kijk, de Chinezen hebben heel vaak aan ons gevraagd, geef maar even de gedetailleerde tekeningen van alle elektronica. En anders zeiden wij, nou, dat heb je niet nodig, dus dat kunnen we niet geven. En dan stelden wij de vraag terug. Dat was vaak Erik Bertels, de system engineer van ISIS. Die zei, nou, willen we best geven? Dan geven jullie even de blauwdruk van de satelliet aan ons. En dan wisselen we even uit. Nou, dat kon absoluut niet. Dus dan was de discussie voorbij. Maar kijk, op het moment dat er een probleem ontstond en er moest een oplossing komen, ja, dan werd er gewoon een laptop opengeklapt en dan werd er toch op een technische tekening gekeken. En dan was het ineens wel weer mogelijk.
En dan zijn het toch ook een beetje techneuten onder elkaar misschien.
Uiteraard, ja. Nou, kijk, er zijn twee niveaus. Hè. We hebben gewoon netjes de exportvergunning aangevraagd bij de Nederlandse overheid. En dat is getoetst of het mocht. En daar was het antwoord ja op, anders hadden we dit project niet kunnen doen. Daarnaast is het inderdaad het opbouwen van vertrouwen. En er zit er ook nog een stukje commercieel en wetenschappelijk belang achter. Hè, publicatiebelang, om niet meteen alles op tafel te gooien van beide kanten. En dan is 2 jaar opeens wel weer kort. Om vertrouwen met zo'n afstand ertussen ook om dat op te bouwen. Vaak heb je daar wat meer de tijd voor. Want het is eigenlijk heel uniek dat we in 1 keer naar zo'n flightprogramma gegaan zijn. Meestal krijg je in de 2-3 jaar ervoor met een studie en een keer een gezamenlijk andere projectje de kans om dat vertrouwen eerst op te bouwen. Zodat dat veel soepeler gaat. En nu zijn we eigenlijk... Doordat we per ongeluk ja zeiden, ergens op een banket in Beijing, dat ben ik dan schuldig aan. Volgens mij moeten we dat wel kunnen. Zijn we zo in diepe gesprongen en hebben we snel moeten leren zwemmen. Maar uiteindelijk is dat best goed gekomen en daar zit potentie in om dat vaker te gaan doen.
Nou, als ik daar over op in mag haken, dat is best goed gekomen. Dat heeft wel heel wat voeten in aarde gehad om dat voor elkaar te krijgen. En ook veel nachten doorwerken aan van onze kant allemaal, ook van de Chinese kant overigens. Maar dat vond ik wel een heel leuk aspect aan dit hele project. Hè? Bedoel, voor mij was China volledig onbekend. Ik had wat Chinese collega's gehad en ik wist natuurlijk wel van het bestaan van het land af, maar ik was er nog nooit geweest. En ik snapte ook de hele cultuur niet. Dus in het begin liep ik ook tegen heel veel dingen aan, dat ik echt geen flauw idee had. Waarom zeggen ze nou nee? Of waarom zeggen ze nu ja? Waarom werkt dit niet? Weet je, waarom luisteren ze niet gewoon? We hebben het toch uitgelegd? En dus dat duurde heel lang voordat ik ook de cultuur beter begreep. En door dus met heel veel mensen erover te praten, begreep langzaam waarom dingen op een bepaalde manier gaan. En dan, als je dat begrijpt en snapt waar het vandaan komt, dan is het eigenlijk helemaal niet zo vreemd meer. En dan kun je heel goed samenwerken met de Chinezen. Ik vond het heel erg prettig. Het was heel zwaar. Het was hard werken. En in die 2 jaar, dat was echt een snelkookplan. Dat was vreselijk. Maar het was wel heel erg leuk.
Hey, en Maaike, als jij dit zo hoort, hè, hoe bijzonder is dit project? Zeg maar, is dit hoe we veel meer samenwerken en gaan samenwerken met China? Of is dit wel echt iets unieks?
Nou, je ziet wel regelmatig samenwerkingsinitiatieven ontstaan. Dus bijvoorbeeld de Universiteit van Groningen wilde ook een campus openen in China. Maar ja, het blijft wel altijd zoeken naar de balans. Hoe hou je het politiek oké? Uiteindelijk de Universiteit in Groningen heeft op een gegeven moment gezegd, nou, we gaan toch maar niet door, want vrijheid van denken werd te veel beïnvloed. Dat was dan de angst. En met een ruimteprogramma ligt dat natuurlijk ook wel weer iets anders. Kan ik me zo voorstellen.
En als je dan Mark hoort, want Mark gaf net aan van nou, het is ook een stukje elkaars taal, niet letterlijke taal, maar culturele taal leren begrijpen. Dat je eerst denkt, er kan niks. En dat misschien Groningen wel eerst denkt, er is geen vrijheid van meningsuiting. We kunnen hier geen goed wetenschappelijk onderzoek doen. Terwijl als je dan in de praktijk meer met elkaar gaat praten, dat er misschien wel heel veel wel kan. Heel veel misschien ook niet, maar ook wel heel veel wel. In hoeverre, Maaike, vind jij dat we, ja, hoe zeg je dat? Dat wij genoeg ons best doen vanuit Nederland?
Soms is het wel ingewikkeld natuurlijk. Ik heb ook wel gehoord dat vanuit een overheidsinstelling er samenwerking gezocht wordt. En dan moesten ze nog eventjes iemand opleiden om Chinees te spreken. Volgens mij kan dat makkelijker. Maar dus ja, ik denk dat soms... Soms moet je ook net op de goede plek zoeken om bijvoorbeeld een goed voorbeeld van een goede samenwerking te vinden. Of inderdaad wel mensen die de taal goed spreken of die de culturele achtergrond kunnen doorgronden.
Nou, daar begint het mee. Maar ik ben het wel met je eens. Misschien niet geïnteresseerde taal. Want ik heb misschien een paar woordjes Chinees geleerd in die 2 jaar. Maar ik had ook weinig tijd om dat echt te doen. Maar ik heb wel de cultuur heel erg leren kennen. Nu vond ik dat zelf ook heel erg leuk. Maar als je je er dan in verdiept en snapt hoe de gebruiken zijn, dan kun je echt samen gaan werken. En ja, die effort moet je wel maken.
En als we nog eens iets uitzoomen, want bijvoorbeeld China heeft volgens mij afgelopen jaar 22 missies gelanceerd. Dat vond ik bizar toen ik dat las. Nou, als ik jullie, Mark en Jeroen, hoor, dan is alles wordt op tijd of zelfs vervroegd. Wordt enorm doorgepakt, enorm ondernemerschap, enorme interne competitie. Waar gaat dit eindigen? Maar hoe goed gaat China hierin worden?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat... dat geldt een beetje voor alle high-tech. Hè? Want moet je het denk ik zien, dit is gestoeld op machinebouw, informatica, elektronica, software. Zeker de afgelopen jaren is het echt een inhaalslag geworden, waarbij ze nu qua return aan wetenschappelijke return, maatschappelijke return, capaciteiten rondom communicatie en aardobservatie zijn redelijk on par beginnen te komen met de meeste andere ruimtevaartlanden. Dus ja, ik heb de hoop dat zij nog wel wat grote stippen op de horizon kunnen zetten en die dan ook gaan halen. Iets waar ik wel behoefte aan heb. Anders ben ik echt een paar decades te laat geboren.
Vind je het maar saai, al die satellieten naar de andere kant van de maan? Dat is maar makkelijk.
Juist, nou, je ziet dat nu opeens. India staat op. In de VS is het vooral de commerciële ruimtevaart. Hè, Jeff Bezos, Elon Musk die opstaan om daar weer een impuls aan te geven. En dit ruimtevaart is moeilijk. Het is niet zo heel makkelijk om te verantwoorden dat je raketten en satellieten moet gaan bouwen als we ook op aarde direct andere problemen hebben. Maar het gaat wel hand in hand daar. En het is een geweldig medium, denk ik ook, om samen te komen internationaal en daar nog hele grote dingen te beleven. Het internationaal ruimtestation is denk ik het beste voorbeeld daarvan. Het is het Russisch, Amerikaans, Europese samenwerkingsproject aan het einde van de Koude Oorlog geworden. Om te laten zien dat je kunt samenwerken. En daar zouden we naar moeten streven. Dus ik hoop dat dit uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat we met meer landen de echt grote projecten kunnen gaan doen. En dat zijn hele grote wetenschappelijke missies. Een echt dekkend netwerk voor klimaatmonitoring en luchtverontreiniging, CO2-uitstoot. En uiteindelijk ook een permanente, bemenste presence buiten de aarde kunnen krijgen. Dat kunnen landen niet alleen, of zouden ze het niet moeten willen. En er moet er niet één supermacht over blijven, want dan gebeurt het niet. Dus daar, dat is wel een beetje mijn hoop, dat door een aantal extra landen de achterstand in te kunnen laten lopen door hun drive, dat we dan zo'n palet aan spelers krijgen, dat we de echt nodige volgende stappen internationaal kunnen gaan doen.
Hey, en Maaike, als dat China lukt, als zij zo'n speler worden, wat gaat dat China leveren op politiek niveau?
Ze krijgen natuurlijk veel aanzien op het moment dat ze, dat ze mee kunnen werken aan dergelijke projecten. Bovendien is er nu natuurlijk nog, er is nog wat wantrouwen tegenover China in grote projecten. Maar op het moment dat zij, dat zij een bijdrage leveren, dan zul je zien dat dat wantrouwen ook vervaagt, lijkt mij. Ik denk ook dat je ziet dat China tegelijkertijd ook probeert minder afhankelijk te worden van westerse systemen. Ze hebben bijvoorbeeld ook een eigen GPS-achtige systeem waar ze mee bezig zijn. En in de medische wereld denk ik eerlijk gezegd dat ze ook een belangrijke rol kunnen spelen. Ook juist met het oog op bemande ruimtevaart. Omdat ze een hele andere kijk hebben op gezondheid en hoe je daarmee aan de slag kunt. Natuurlijk, in de ruimte heb je hele andere omstandigheden. Dus hoe ga je daarmee om? Hou je spiermassa bijvoorbeeld op peil? En daar hebben ze in China dus daar weer hele andere methoden voor. Ze doen bijvoorbeeld ook tai chi in de ruimte. Om maar een voorbeeld te noemen. Ja, dat zijn dingen waar wij hier niet aan denken. Maar dat kan gewoon een hele mooie aanvulling zijn. En die schept denk ik ook weer wederzijds vertrouwen. En ja, ik denk dat het gewoon een heel vruchtbare samenwerking kan zijn.
En Mark, gaat China en Nederland daar nog bij nodig hebben, ook in de toekomst?
Ik hoop het wel. ik denk het eerlijk gezegd ook wel. Als je een beetje kijkt naar hoe zie je de toekomst dan. Wat Jeroen zo mooi schetste. Dan zeg je eigenlijk, we gaan een heel groot wetenschappelijk of ruimtevaartproject doen. Internationaal. Wat soort van verbroedert. Dat je op die manier ook politiek wat dingen kan gaan oplossen. Ja, hoe mooi zou dat zijn als we een heel groot radio-observatorium op de maan gaan maken met China en Amerika en Europa samen. Wil ik wel een steentje aan bijdragen. Dus ik hoop het wel.
Nou, misschien als laatste nog een samenvattende vraag voor jullie alle drie. Gaat China de ruimte domineren?
Nou, de vraag is misschien, doen ze dat al niet?
Ja, dus.
Ik denk dat ze al heel eens zijn.
Ik denk het nog niet. Ik denk dat op dit moment redelijk in balans is. De ophef die je nu hoort is omdat de NAVO-landen dachten dat ze afgerekend hadden met de dominantie van de Russen. Maar nu komen de andere ruimtevaarttijgers op en voelen ze zich opnieuw bedreigd. Maar ik denk juist dat juist die balans voor de hele wereld op zich goed is.
Ik denk dat je ook niet kunt zeggen dat er een vast eindpunt is in wie de sterkste is. Of, ik denk dat je altijd een soort wisseling hebt. Van dan is de een weer wat verder en dan is de ander weer wat verder.
En daar worden we juist allemaal beter van.
Ja, dan heb je ook iets weer om naar vooruit te streven.
Dominantie in de ruimtevaart. Van wie dan ook, hebben we dus nodig om ons scherp te houden, groter te dromen, meer te durven. En uiteindelijk niet als land, maar als mensheid te blijven pionieren. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Maaike de Wijs, Jeroen Rotteveel en Mark Kleinwold. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en is terug te luisteren via bnr.nl/China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.